Ik groet jullie al in Jezus' naam, want ik wil beginnen met jullie in Jesaja, Jesaja 33. En ik had een heleboel teksten voor deze preek en ik heb er een heleboel weggedaan, maar ik heb er nog veel. Dus ik denk dat we hard moeten werken vanmiddag. En ik wil beginnen met Jesaja 33. En dan wil ik lezen, vers 20 tot en met 22, Jesaja 33, 20 tot en met 22. Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden. En waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. Want de Heere zal daar in zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen en geen statig schip zal er passeren. De Heere immers is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons verlossen. Hier Jezus zegt in Johannes 17, dit nu, Vader, is het eeuwige leven dat ze u kennen, Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En daarom is het zo mooi dat de Heer zich openbaart, ook door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En we kunnen in één middag natuurlijk niet alle facetten, alle hoedanigheden van onze hemelse Vader leren kennen. En hij spreekt hier ook over dat hij rechter is, dat hij wetgever is. Dat hij koning is en dat hij ons zal verlossen, dus dat hij onze verlosser is. En vandaag wil ik vooral met u kijken naar de getuigenis, zoals de schrift dat noemt. En daar wil ik met u beginnen in Exodus. Exodus 25. Het is zo mooi als je hier al zit vanmiddag en je hoort over downen en je hoort over duisternis. En dan kreeg ik zo de gedachte, ja, bij ons wordt het elke dag donker in huis. Bij jullie misschien ook wel. En dan doen wij het licht aan. Zo eenvoudig is dat eigenlijk. En zo is het ook geestelijk. We moeten het licht aan doen. Maar uit die getuigenissen kwam het al naar voren. Hè? Genesis 1, zo duister. Maar de Heer sprak, er zij licht en er was licht. En zo is het ook in ons leven, en als we dan spreken over de koning, en de koning der koning, en de Heere der Heer, en we weten vanuit Openbaring 1, vers 5 en 6, dat ook wij een geslacht zijn geworden van koningen en priesters. En dan is het van belang dat wij het licht wat wij hebben, niet onder de tafel zetten, en niet onder een korenmaat, dat het niet meer gezien wordt, maar we het licht op een standaard zetten. En dat het gezien wordt. Dus het licht is er wel, maar als je daar iets overheen zet, dan zie je dat schijnsel niet meer. En dat is natuurlijk wat die boze altijd doet. Dat er geen schijnsel meer te ontwaren valt, te zien valt. En dan probeert hij natuurlijk van allerlei dingen. Met een deken en met het gevoel en noem alle dingen maar op. Maar het is zo machtig dat in dat hele, in de hele geschiedenis, dat God natuurlijk de schepper is. Dat hij de maker is. En dat hij ook de leider is. Dat hij de goede herder is. En dat hij de initiatiefnemer is geweest. Op een gegeven moment heeft hij gezegd, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En we weten natuurlijk dat de zonde veel verduisterd heeft en verdonkerd heeft. Maar hou dat vast dat u gemaakt bent naar het beeld van God. U bent hier omdat hij u gemaakt heeft. Hij is de schepper. Hij is de maker. En hij zal tot zijn rechten, tot zijn doel komen. Maar hij heeft alle middelen die daarvoor nodig zijn gegeven. In zijn zoon, aan u. En hij begon, de Heer in Exodus 25, we weten die tijd dat het ging, de tijd van Mozes, hoe hij met het volk moest optrekken door de woestijn heen en hoe Mozes de opdracht kreeg om de tabernakel te bouwen. Schitterend gebouw. Heel veel facetten zitten erin, heel veel dingen mogen we eruit leren, maar dit is het eigenlijk wel de schaduw van datgene wat komen moest, van Christus. En dan zie je dat hele gebouw dat gemaakt is door de mensen. De Heer heeft het precies door Mozes allerlei voorschriften gegeven hoe het gemaakt moest worden. En aan sommige mensen gaf hij een bijzondere gave. Edward las het vrijdagmiddag nog voor. Bezaleel en Oholiab, die kregen bijzondere gaven om al die dingen uit te voeren. Om die te maken, want het was heel ingewikkeld. Maar één ding deed de Heere zelf. En dat was, dat kunt u lezen in vers 22. Dan zal ik u daar ontmoeten. En van boven het verzoendeksel van tussen de twee cherubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden. Dus hier lezen we nog niet, zoals ik net zei, hoe hij het doet. Dat gaan we zo lezen. Maar hier wordt gesproken over de ark van de getuigenis. Zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. En op een andere plaats, hoeven we niet op te zoeken nu, 2 Kronieken 24 vers 6, als u het naam wil lezen, daar wordt gesproken over de tent der getuigenis. En dat is koning Jojada. En dan zijn de mooie spullen gestolen uit die tent en dan zegt hij, waar is de offerkist? Het is heel mooi om die geschiedenis eens te lezen, dan wordt die offerkist weer gebracht door de priester en elke keer als hij vol is, hoort u het goed? Elke keer als hij vol is, dan wordt het weggebracht en wordt bijgehouden natuurlijk. En dan komt hij weer terug die kist en elke keer als hij vol is, zo gaat het, totdat er voldoende geld is om het huis van de Heere te herbouwen. En denk dan aan Haggai 1, dat de Heere zegt, je draagt allemaal voor je eigen huis, maar wie draagt zorg voor mijn huis? Nou, die koning Jojada, die deed dat. En die zorgde dat de tempel van de Heere, de tabernakel van de Heere weer gebouwd zou kunnen worden. En dan zegt de Heere in Exodus 25 vers 16, dat is even iets terug. Dan zegt hij, vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dus hier zie je dat de getuigenis van God komt. De getuigenis die in de ark moet. En dan in Exodus 34 gaan we dat lezen. Wat dat was. De meeste van ons weten dat natuurlijk allemaal. Maar het is goed om te lezen, om dat woord in ons op te nemen. Jezus zegt, ik ben het levende brood. We moeten het woord eten. Het woord eten en zijn bloed drinken. Exodus 34. En wat staat daar in vers 18? Of ben ik nou een verkeerd hoofdstuk? Zoek het maar even op. Ik denk dat ik het verkeerd op papier gezegd heb. Maar waar de Heere zegt in vers 18, en toen de Heere geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. Edward, zoek wel even op welk hoofdstuk dat het is. Geschreven met de vinger van God. Dus Mozes, die was al een keer de berg opgegaan met twee stenen tafelen. En toen hij terugkwam, was het volk aan de afgoderij begonnen. En had hij die stenen tafelen stuk gesmeten. 31 vers 18, dankjewel. Dankjewel. 31 vers 18. En dan geeft de Heere Mozes de opdracht om opnieuw twee stenen tafelen uit te houden. En hier zie je de lijn dat God de mens altijd laat doen wat hij zelf kan. De Heer had natuurlijk die tabernakel, hij had ook gewoon kunnen spreken. Zoals hij zei, er zijn licht, er was licht. Hij had ook kunnen spreken, er zijn een tabernakel en dat was een tabernakel geweest. Maar datgene wat de mens kan doen, dat laat God hem ook doen. God schakelt ons in. Hij geeft ons het voorrecht om deel te nemen, deel te hebben aan zijn koninkrijk. Zoals hij ons ook de opdracht geeft aan sommigen om te prediken. Zoals hij ons allen de opdracht geeft om te getuigen en om te bidden. En zoveel andere geboden dat er zijn in het Nieuwe Testament. En zo had de Heer ook de opdracht gegeven, ook aan Mozes, om twee stenen tafelen uit te houden. Maar de Heere schrijft de wet van Mozes, de 10 geboden, die schrijft hij op twee tafelen van de getuigenis. En denk maar dat de Heer altijd zegt dat het uit de mond van twee of drie getuigen. En hier geeft de Heer twee getuigen. En die moet Mozes leggen in de ark, zoals we gelezen hebben. Die ark die stond in de tabernakel in het heilige der heiligen voorbij de voorhang. Het meest heilige deel van de tabernakel, daar waar God zelf woonde, troonde boven de cherubs. En in die ark, in het verborgene, lag deze wet. In het verborgene lag deze getuigenis. Deze getuigenis was door niemand, voor niemand te zien. Voor geen enkel oog ontbloot. Want Mozes moest het verzoendeksel erop leggen. En daar waren daarboven die cherubs. En daar boven troonde de Here. En dan moesten draagstokken door die ark. En als die ark vervoerd moest worden, dan bleef die ark dicht. Dus niemand zag ooit dit getuigenis. Verborgen in de ark. Verborgen in de tabernakel. Nou, dan is het heel eenvoudig om door te trekken naar het Nieuwe Testament. En dat is wat de Heere ons aanreikt in Jeremia 31. Laten we er samen even naartoe gaan. Jeremia 31. En hou dan vast dat deze tabernakel, dat het een afschaduwing is. Een schaduwgodsdienst als het ware van de dingen die moesten komen. En hou dan vast dat de Heere met de vinger Gods, en voor ons is dat misschien niet te begrijpen, niet te bevatten, hoe de Heere met zijn vinger schrijft in stenen tafelen. Maar hij doet het. En dan lezen we in Jeremia, wat zei ik, 33? Jeremia 31, hè? Of is het wel 33? Ik ben in de war vanmiddag, jullie moeten me echt helpen. Jeremia 31, vers 33. Laten we lezen vanaf vers 31. Maar zie, zegt de Heere, er komen dagen. Spreekt de Heer dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Een nieuw verbond. Dus niet een verbeterd verbond, een nieuw verbond. Iets anders. En dan zegt de Heere, niet zoals het verbond dat ik met mijn vader gesloten heb, de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Zo ziet de Heer de relatie tussen hem en het volk Israël. En dan zegt hij voorzeker, vers 33, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet, ziet u dat, de wetgever die in het oude verbond, in Exodus, zijn wet gaf in de ark, zijn wet schreef met zijn vinger in die twee stenen tafelen. En zo zegt de Heer hier, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Zoals die wet was in het binnenste van de ark. Zoals die wet was in het binnenste van het heiligdom. En zo zegt de Heer hier, dat hij dat in het binnenste van het volk zal geven. En we weten dat wij, Hebreeën 8 spreekt er ook over, dat wij deel hebben gekregen in dat nieuwe verbond. Denk ook maar aan de Heer Jezus, in Lucas 22, als hij zegt dat het nieuwe verbond is in zijn bloed. En dan zegt de Heer hier, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dus hij is hier weer de wetgever. Vanuit Jesaja 22, vers 33. Hij is weer de wetgever. Hij geeft de wet. Hij is niet alleen een rechter die oordeelt over de wet. Hij is niet alleen een rechter die de wet toepast, maar hij is ook degene, en zoals het altijd gaat, alle begin is bij God. Denk zoals er ook van de Heer Jezus gezegd, hij is het begin en het einde. Hij is de alfa en de omega. Het begint altijd bij God. Het begint niet bij u, het begint niet bij mij, het begint bij God. Zoals Jezus zegt in Johannes 15, vers 16, jullie hebben mij niet uitgekozen tegen zijn discipelen, maar ik jullie. Opdat je zou heen gaan en vrucht dragen. Het begint bij God. En dan zegt hier de Heere dat hij die wet niet meer zal schrijven in een stenen hart. Hij gaat het ook niet schrijven meer op stenen tafelen. Maar hij gaat het in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ziet u het? Zoals hij daar in Exodus schreef. De wet van Mozes. In de stenen tafelen. En die bewaarde in de ark. Die wijst naar Jezus Christus. En zo wijst hier. Zo zegt de Heer hier. Dat hij diezelfde wet in ons hart zal schrijven. En dat betekent als de Heer zijn wet in ons hart schrijft. Dat de getuigenis in ons is. Niet omdat wij zo goed zijn. Maar omdat hij het doet. Zoals hij spreekt en het is. Hij gebiedt en het staat er. En als hij schrijft, dan is dat zo. Dan is dat onuitwisbaar. Dan doet dat zijn werking in ons leven. We zullen straks zien hoe dat de Heere dat doet. Hoe hij dat verbonden heeft in dat nieuwe verbond. En hoe hij dat uitwerkt in dat nieuwe verbond. Hij zal die wet in ons binnenste geven en in ons hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Zoals de Heer al gezegd heeft. Ik had jullie getrouwd in Egypte. Ik had jullie getrouwd, maar je was ontrouw. Je was overspelig, zoals de Heer op vele plaatsen zegt. En daarom heeft de Heer een nieuw verbond gemaakt, een beter verbond gemaakt. Dat wij niet meer ontrouw zullen zijn. Dat wij niet meer ontrouw zullen zijn aan God. Dat wij niet meer ontrouw zullen zijn aan zijn woord. Maar dat we dat woord gaan gehoorzamen. En waarom gaan we dat woord gehoorzamen? Wel, omdat de Heer het in ons hart schrijft en in ons binnenste legt. Dan word je een nieuw mens waarvan de Heer Jezus spreekt over de wedergeboorte. En zoals Paulus zegt, dan is ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. Zoals vroeger de tabernakel stond in de woestijn en ook verplaatsbaar was. En zoals later de tempel van Salomo gebouwd is. En zo zegt de Heer nu in het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, zijn wij, onze buitenkant is een tempel van de Heilige Geest. En heeft hij woning gemaakt in ons hart. En hoeven wij niet meer te zoeken naar het licht, want Jezus heeft gezegd van zichzelf, ik ben het licht der wereld. En alles is vervat in de Zoon. En we gaan kijken hoe dat de Heer dat gedaan heeft. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament en dan neem ik u even mee naar 1 Johannes 5, vers 10 of vers 8. Dan moet ik even kijken. 1 Johannes 5. Johannes 5, we lezen eerst vers 8. Drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed en deze drie zijn één. Heeft u wel eens nagedacht, lieve broeders, zusters, heeft u wel eens nagedacht over de functie van het bloed in uw lichaam? Weet u dat er door heel ons lichaam aderen lopen en adertjes en slagaders en aders en haarvaten, noem alle dingen maar op. Elk wondje wat u krijgt, tenminste bij mij is het wel, elk wondje wat ik heb, dan komt er bloed uit. Dus dat bloed komt overal naar alle delen van ons lichaam. En dat bloed zorgt voor toevoer van zuurstof, van hormonen, van allerlei stoffen die ons lichaam nodig heeft. En als u slaapt, gaat dat gewoon door. En als u uw gedachten heeft bij dat bloed, gaat dat gewoon door. Maar als u uw gedachten niet heeft bij dat bloed, gaat het ook gewoon door. En hier lezen wij over het bloed en het water en de geest. En over het water hebben we al vaak gesproken, dus dat laten we vanmiddag even liggen. Dan gaan onze aandacht even uit naar het bloed en de geest. En kijk dan even, wij zijn naar het beeld van God geschapen. En wij hebben een lichaam van vlees en bloed. Welke twee functies zijn er in ons leven echt onmisbaar? Wel, als wij de laatste adem uitblazen. De geest van God wordt ook de geestesadem genoemd. En als ons bloed wegvloeit, dan laten wij het leven. Dan stopt ons hart. Dus zijn de twee meest vitale lichaamsfuncties die wij hebben. En daarom spreekt de Heer hier niet over onze adem en niet over ons bloed. Maar spreekt het over zijn adem, over zijn geest. Want de Heilige Geest is ook de geest van Christus. En de Heer heeft dat samen verbonden. Het water en het bloed en de geest heeft hij samen verbonden. En daarom kan de geest niet zonder het bloed en het bloed niet zonder de geest, zoals dat ook in ons lichaam is. Wij kunnen ademhalen, maar als wij geen bloed hebben, dan stopt de ademhaling. En wij kunnen bloed hebben, maar als de ademhaling stopt, dan stopt ons leven. Daarom is dat verbonden, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar zo is het ook in het geestelijke. En zoals nou in het natuurlijke uw bloed zorgt voor de voedingsstoffen, voor de zuurstof in uw lichaam. Als het ware het bloed zorgt voor alles wat het nodig heeft. Hoe ook in dat bloed witte bloedlichaampjes zitten. Om vijandelijke bacteriën en allerlei vijandelijke dingen buiten te houden. Om u te beschermen, om u te bewaren. Zo werkt geestelijk dat bloed van Christus. En dat bloed van Christus is aanmerkelijk veel krachtiger als uw bloed. Wat zegt Leviticus? Het leven is in het bloed. Dus hoe deelt God dat leven van zichzelf, van u en mij, aan ons mede? Wel, dat doet hij door de Heer Jezus Christus zelf. Voor degenen die geloven in zijn bloed, zoals we dat ook lezen, iets verder in Johannes 5 vers 10, wie gelooft in de Zoon, heeft het getuigenis in zichzelf. Altijd komen wij weer uit bij de Zoon. Altijd komen wij weer uit bij de Heer Jezus Christus. Als u licht nodig hebt, dan komt u bij Jezus uit, want Hij is het licht. Als u hemels brood nodig hebt, dan komt u bij Jezus uit, want Hij is het hemelse brood. Als u het bloed nodig hebt, u komt bij Christus uit. Want Hij zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven in zichzelf. Al u en mijn armzalige pogingen om vooruit te komen in het leven zijn nutteloos, zijn waardeloos. En dat betekent niet dat u niet in het woord moet lezen, dat betekent niet dat u niet moet bidden, dat bedoel ik niet en dat weet u. Maar Hij is het die het leven geeft, Hij is het die het leven is. En het enige wat Hij van ons vraagt is geloof en gehoorzaamheid. Laten we kijken wat hier staat, wie gelooft in de Zoon, heeft het getuigenis in zichzelf. We zagen vanmorgen een getuigenis van een moslimvrouw, een meisje of een vrouw, die tot geloof kwam, die God gesmeekt heeft, die God niet kende, maar God gesmeekt heeft en God openbaarde zich. En de kamer werd licht en ze begreep er helemaal niks van. Maar wat ze wel merkte was dat haar leven ging veranderen. En dat ze op den duur ging begrepen dat Hij gekomen was, dat de Heilige Geest gekomen was, dus in mijn denken werd vernieuwd. Ik stopte met roken, ik stopte met blowen. Ik ging me anders kleden. Dat is het leven. Dus dat je van binnenuit vernieuwd wordt. En die vijand is altijd bezig van buitenaf om u te belemmeren. Die is altijd bezig om u te kooien. Die is altijd bezig om u aan te zetten tot de strijd. Die is altijd bezig om datgene wat licht is donker te maken, om datgene wat mooi is, om dat kapot te maken. Maar Jezus Christus, Hij is de Zoon van God en Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En elke keer als u bedenkt dat Hij in u is en dat Hij bij u is. Ook door de Heilige Geest. Want die trooster getuigt waarvan? Van Jezus. Johannes 15. Laten we eerst dit afmaken, zoals we zo Johannes 15 lezen. Jezus, wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Gelooft u dat? Lieve broeders, zusters, gelooft u dat? Dat het getuigenis dus het leven van God in u is. Niet omdat u een of ander gepresteerd heeft. Niet omdat u al uw zonden heeft beleden, wat wel belangrijk is natuurlijk, want dan reinigt dat bloed van Jezus u. Maar dat kan alleen door de wedergeboorte. Alleen door het geloof, wie Christus aanvaardt. En in Hem gelooft. En wie God niet gelooft, die heeft Hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Heeft God ook niet getuigd van zijn Zoon? God getuigde van zijn Zoon. Deze is mijn Zoon in wie ik mij welbehaag heb. Op de verheerlijking bij de berg. Heeft God niet getuigd van dat hij zijn Zoon is omdat hij dat leven van God in zich had? Altijd, heel zijn leven was één getuigenis. En dit getuigenis is van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft, wie gelooft, vanzelf. En dit is het getuigenis namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Dat is eeuwig leven, broeders en zusters. Dat is niet een leven van op en af. Eeuwig leven wil niet alleen zeggen zonder begin en zonder eind. Maar eeuwig leven dat is constant, want het is zijn leven. Dat is zijn kracht. Er is geen op en af bij God. God is onantastbaar. Hij is altijd dezelfde. Wij kunnen verschillen zijn van uur tot uur, van dag tot dag soms. Hij is altijd dezelfde. Dus dat eeuwige leven in u is altijd hetzelfde. Maar de vraag is of dat u uw geloof daarop richt. Of dat u uw ogen laat aftrekken van dat leven. Hij is het eeuwige leven. Hij is de Zoon van God. Nou, als u niet snapt wat het leven is, kijk dan maar naar de dood, dan begrijpen we dikwijls beter. Het negatieve begrijpen we dikwijls beter. Ja, dood, ja, dan kun je niet meer praten. Dan kun je niet meer bewegen. Je kunt er geen contact meer mee hebben. Iemand die dood is, heeft geen kracht. Iemand die dood is, die kan niks. Dan kunnen we hele rijen verzinnen. Maar als we nou zeggen, wat is nou het leven? Dan hebben we daarmee moeite mee. Nou, het leven is precies andersom als de dood. Dood heeft geen kracht. Dood heeft niks te zeggen. Nou, leven heeft power, heeft kracht, heeft iets te zeggen. Heeft een getuigenis in zich. Dit is getuigenis. Het eeuwige leven, dit leven is in zijn zoon. Niet straks, hè. Ja, straks gaan we de hemel in, of het hemels Jeruzalem, of hoe het ook allemaal zijn mag. Niemand is daarmee ziek, zegt Jesaja. Heerlijk zal dat zijn. Vandaag hebben we gehoord van ziekte, maar niemand is daarmee ziek. En wie de zoon heeft van 12, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dan gaan we even naar Johannes 15. Een stukje terug. Vers 26. Zegt Jezus, maar wanneer de trooster is gekomen, de parakletos, de erbijgeroepene, wanneer de trooster is gekomen die ik u zenden zal van de Vader, die geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij mij. We hebben gehoord dat de Vader van Christus getuigd heeft. We hebben gehoord dat de Heilige Geest van Christus getuigt. We hebben gezien dat Mozes van Christus getuigt. Dat is allemaal een afschaduwing in het Oude Testament, in het Oude Tabernakel. En dan zien we hier dat de Heer Jezus zegt, ook gij zult getuigen. Ook u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij mij. Dus ook de discipelen zijn getuigen. En ieder kind van God, die wederom geboren is, die de Heilige Geest ontvangen heeft, die Christus heeft aanvaard, die heeft Christus in zijn hart, in zijn leven. Zijn of haar lichaam is geworden een tempel van de Heilige Geest. En dan kunt u heel druk zijn in die tabernakel, in die tempel, met de offerdiensten. Met allerlei wat er moet gebeuren. Met de schalen en de pannen en van alles wat moet er gebeuren in die tabernakel. Alles moet er gebeuren in uw leven. Maar als u de kern niet vasthoudt, dat het gaat om de bewoner. Die hele tabernakel was waardeloos als de Heere daar niet zou wonen. En we hebben dat gelezen in Ezekiel 8 en 9. Ja, wij vandaag niet, maar op een andere keer misschien. In Ezekiel 8 dan zie je dat de Heer zegt, ik moet wel ver van mijn tempel blijven. Kijk, zegt hij tegen Ezekiel wat ze ervan gemaakt hebben. Afgodendienst in mijn huis. Ik kan daar niet meer wonen, zegt de Heer. En dan trekt hij zich terug. Maar wat heb je aan een leeg huis? Wat heb je aan een huis zonder bewoner? Dan kun je misschien, oh, dat is een prachtige kerk. Dat heb je tegenwoordig, hè? Kan ze kerken bezoeken. Prachtig gebouw, artistiek van grote waarde, groot kunstwerk. Maar het is tijdelijk, het is niet meer eeuwig. Het heeft geen geestelijke waarde meer, geen geestelijke lading. Als wij deel hebben aan deze Zoon van God, als wij deel hebben aan dit koninkrijk van vrede, van gerechtigheid, dat is waar Paulus over spreekt, in Romeinen 14. Dat is een koninkrijk van kracht. Dat is een koninkrijk van liefde. Dat is een koninkrijk waar Jezus koning is. Waar Jezus Heer is. En hij, we hebben het gelezen in Jesaja 33. Hij is de verlosser. Laat u niet wijsmaken als u gekocht en betaald bent door het bloed van het lam. U hebt uw zonde beleden. Is Johannes 1 dat zegt. U bent gewassen door het kostbaar en dierbaar bloed van het lam. Laat u dan niet wijsmaken dat het met u niet in orde is. Ik zeg niet dat we al volmaakt zijn en dat we geen fouten meer hebben. Dat is een hele andere zaak. Maar het gaat niet om die buitenkant. Het gaat om de binnenkant. Het gaat niet om u, het gaat om Christus als Heer. En de Heilige Geest is daar dag en nacht mee bezig. Als u waakt, als u slaapt, als u werkt, als u opstaat, als u nederligt. De Heilige Geest is dag en nacht bezig om dat leven van Jezus Christus in u en in mij uit te werken. Zodat u zijn getuige zult zijn, zoals Jezus dat zegt tegen de discipelen. En wat is dat dan, getuigenis? Is dat dan mijn prestatie? Nee. Het is het getuigenis van wat God in ons doet. Wat God in ons gedaan heeft. Dat kun je alleen maar krijgen door te ontvangen. Dus een meisje vanmorgen zei in een getuigenis, ik gehoorzaamde wel. Want elke aanwijzing die zij kreeg, gehoorzaamde ze. En dat is wat Handelingen 5 vers 32 ons zegt, dat de Heer de Heilige Geest geeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. De Heer zegt niet dat u de 10 kilometer het snelste moet lopen. Daar praat de Heer niet over. De Heer praat altijd over twee dingen, gehoorzaamheid en reinheid. En dat zijn de juiste twee sporen, de twee dingen, waar in deze tijd zoveel rebellie tegen is. Want als de Heer spreekt over de trooster, dat hebben we gelezen, dan spreekt hij over de geest van de waarheid. En als de Heer met u praat, u moet luisteren naar die innerlijke wet in uw binnenste. U moet luisteren naar die innerlijke stem in uw binnenste. En als we dan gehoorzaam zijn, kan God ons zegenen. Dit is toch logisch dat het niet te werken is. Stel dat je personeel hebt en ze willen niet naar je luisteren. Je zegt dat ze die muur aan de zuidkant op moeten gaan metselen in plaats van hem opmetselen, gaan ze hem afbreken. Of ze beginnen ergens anders voor zichzelf. Je kunt toch niet meer werken? Zo kun je toch in de gemeente van de Heer Jezus Christus toch niet werken met onwillige werkpaarden? Dat kan toch niet? We zijn toch geen ezels? We hebben toch gehoorzaamheid geleerd? En dan gaan we toch samen zoeken naar de Koninkrijk van God en toch gaan we samen zoeken naar die wil van God. Om te doen wat Hij van ons vraagt. Dan wordt ook zijn naam verheerlijkt. Dan wordt ook zijn gemeente gebouwd. Zijn huis wordt gebouwd. Zijn huis zijn wij. En die wij, ja, het geloof, maar ook ons geloof onwrikbaar vasthouden, zegt de Heer. Dus uw geloof wordt aangevochten. Ons geloof wordt aangevochten. De gemeente wordt aangevochten. Het werk van God wordt altijd aangevochten. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, zegt Paulus in Galaten 4. In de geest bent u vrij. En dan zegt Paulus in Galaten 5 vers 1, houd de stand. En laat het uw vrijheid weer niet afnemen. Zorg dat je niet opnieuw gebonden wordt. Door regels, door leringen van mensen. Door ideeën, door gedachten die niet van God zijn. Maar die vaak van buiten naar u toe komen. Misschien via de media, voor een broer, of een zus, een boek, of wat het ook zijn mag. Hou vast aan dit woord van God. En weet dan dat die wet in uw hart geschreven is. En misschien weet u nog toen u tot geloof kwam. Misschien was het toen wel helderder. Als dat u weer een half jaar of een jaar verder bent. Dat gebeurt soms zo. Dan komt er zo van lieverlee het weer veranderd. Het was zo heerlijk licht. En dan van lieverlee dan verandert dat weer. En dan komen de wolken. Wij gingen met stralende zon rijden in Bruchem. En bij Hardingsveld kregen we een bui regen. Nou, dan hoop ik altijd dat dat ook een teken zal zijn van de geestelijke zegen natuurlijk. En hier was ook alles nat. Dus dan zie je het verschil. Dat kan ook in ons leven zo zijn. Ik zeg maar tegen mijn vrouw, wij zeggen, ja, bij ons schijnt de zon, maar die zon schijnt overal. En je ziet hem alleen niet overal. Dat schijnsel komt soms niet door de wolken heen. Maar dat is zo heerlijk, als het schijnsel niet door de wolken heen komt, dat die zon de gerechtigheid in ons is en bij ons is. Dat Hij door de Heilige Geest woning gemaakt heeft in ons hart. En weet je, dat wij vaak een stuk missen. En weet je hoe dat komt? Want er is nog iemand, hè, die getuigt van Jezus. Johannes de Doper. De voorloper. En we zijn Johannes de Doper. Matthäus 3. Zie het Lam Gods, wat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, dat weten wij in Nederland, hoor. Daar hebben we over gepreekt. En hoe het wel kan en hoe het niet kan. En daar hebben we boeken over geschreven. Maar Johannes zei nog iets. Het staat in Johannes, een paar hoofdstukjes verder. Hij is degene die doopt met geest en vuur. Begrijpt u dat? Dat is ook een deel van Jezus. En Johannes zegt, de wan is in zijn hand. Dus met andere woorden, hij gaat dat kaf met die zuiveren van het graan. En zo'n Zacharia zegt, hij is als de zilversmid, hij zit daar. Hij is niet klaar, als u Christus en vader bent u niet klaar en hij is ook niet klaar. Dan begint hij in uw leven. Dan begint hij in ons leven. En zo gaat hij verder. Hij is het lam van God die de zonde van de wereld weggenomen. Dus het bloed is voorop gegaan als het ware om het probleem van de zonde op te lossen. Maar toen kwam daar de geest. En die komt ook van Christus. Want de discipelen moesten naar handelingen wachten. 10 dagen moesten ze wachten. Totdat de geest uitgestort werd. Waarom? Omdat het de geest van Christus was. En dat de Heer Jezus eerst verheerlijkt moest worden. Want dan lezen we ook telkens, de geest was nog niet. Nee, die kon nog niet komen. Want het is de geest van Christus, waardoor Christus verhoogd is. Plaats gekregen heeft en gezet is naast de Vader aan de rechterhand. Gezet is in die hemel, boven alle overheid en macht. En toen kwam het Pinksteren, kwam er die uitstorting van de Heilige Geest. En als zichtbaar als vurige tongen kwam dat op de discipelen. Hij wilde niet altijd zeggen dat wij dat ook gaan beleven, daar gaat het niet om. Maar hij is de doper met geest en vuur, zoals we dat van God gelezen hebben in Isaiah 33. Hij is rechter, hij is wetgever, hij is koning en hij is verlosser. Als wij Christus alleen zien als het lam van God die de zonde van de wereld weggedragen heeft, is dat geweldig, want dan kunnen we gered worden, maar gered worden is niet het enige. Hij is ook de doper met geest en vuur. Het is de Heilige Geest die elke gelovige nodig heeft om te getuigen. Dus niet alleen het bloed, maar ook de geest. Want God heeft het bloed en de geest samen verbonden. U kunt niet letterlijk en lijfelijk deel hebben aan het bloed van Christus, wat in de hemel is binnengebracht door de eeuwige geest. Hoe heeft God dat voorzien? Wel, hij heeft zelf naar de hemel gegaan, de Heer Jezus, maar heeft zijn geest uitgestort. En kunnen we deze geest dan waarnemen? Ja, want dat is de geest van het eeuwige leven. Dat is die in u leeft. En van Jezus zegt, die is in u en die is bij u. Zoals we ook lezen in Jesaja 33, dat het de macht van God is die dat volk vrijmaakt. De macht van God is die dat volk bewaart. Als de Heer in het midden is, als de Heer in uw leven is, dan is Hij de kracht. Hoe past God de kracht van het bloed toe? Wel door de Heilige Geest. Rechtens past Hij natuurlijk dat bloed toe, altijd. Maar de uitvoering als het ware komt door de inwerking en de inwoning, de werking van de Heilige Geest die de Geest van Christus is. Dat is het mooie van het Nieuwe Verbond, dat God zelf bij u is gekomen en dat niet meer zijn wet gegraveerd heeft in stenen tafelen. Maar dat Hij u harde steenhart eruit heeft gehaald en u een vleeshart heeft gegeven waar Hij kan besnijden, waar Hij zijn wil in kan leggen en in kan bouwen. Dat is wat God doet. Geloven wij dat ook, broeders en zusters? Geloven wij alleen in het vergeven van de zonden? Geloven we dat we God gezien zijn? Prijs de Heer, dat is geweldig. Maar geloven we ook dat Jezus de doper is met de Heilige Geest op het vuur? Dat het vuur in ons leven komt om ons te reinigen? Dat we niet kunnen zeggen, nou ja, laat maar je vrouw komen, die van de kerk gaat in de kanalen. Dat is waar, dat is voor de gehoorzaamheid. Maar God heeft die wet in uw hart gegeven. En als ik eerlijk ben, dan weet u daar. Of dat het fout is of dat het goed is, hoop niemand te vertellen. Dan zijn u dat allemaal laten sluiten. Dan zijn het vuur weer uitgedoofd. Maar u weet dat in de tabernakel, in de tempel, moesten die lampen altijd. Het vuur van de strijd. Die lampen, die moesten altijd branden, zo is het ook bij ons. Het vuur moet altijd branden. Maar u weet hoe dat uw vuur dooft, hè? En je kunt de temperatuur naar beneden brengen. Dat is ook een taak van het bloed, hè? Ook in ons lichaam. Het lichaam op temperatuur houden. Dat is ook het bloed van Christus. Dan moet onze temperatuur houden. Dus u kunt de temperatuur weghalen. U kunt het materiaal weghalen. Of u kunt het afdekken. Dat er geen zuurstof meer bij komt. Zo is het ook met het vuur in ons hart. Het vuur van de Heilige Geest. Wat God geeft aan ieder die tot geloof komt. Wat God geeft aan ieder die wederom geboren wordt. En de Heer wil dat het vuur altijd brandt. En daarom moet u altijd weer op Jezus zien. Daarom moet u altijd weer bij Christus zijn. En misschien heeft u geploegd, heeft u gezaaid en heeft u geëcht en heeft u zich geweldig ingespannen. En het zweet staat op uw geestelijke voorhoofd. En u hebt raad gekregen van die en raad gekregen van die. En zegt: Heer, maar mijn vuur brandt niet. Ik kan u één ding verzekeren, het ligt niet aan hem. Het ligt altijd bij ons. En dat is de troost. Dat is niet dat je dan onder de tafel moet kruipen of onder die stoel weg moet kruipen, want mij lukt het niet. Nee, dat is de troost. God is onveranderlijk. En God houdt er in die zin geen lievertjes op na. Maar hij heeft het gegeven in zijn zoon. En als u veel van de zoon heeft, heeft u veel van dat leven. En als u weinig van de zoon heeft, dan heeft u weinig van dat leven. Want het leven is in de zoon. Als er veel licht is in uw hart, dan heeft u veel van de Heer Jezus. Heeft u weinig licht in uw hart, heeft u weinig van de Heer Jezus. Dus wij moeten altijd bij Christus zijn. Het is een goddelijke, volmaakte voorziening die God gegeven heeft in zijn zoon. Wil dat dan zeggen dat wij altijd als het ware op die top zitten? Nee, want we zullen het niet altijd zien. We zijn allemaal onderweg, het is werk en uitvoeren en God is in ons bezig. Maar ik hoop en ik wil en ik bid dat u het geloof vasthoudt. Dat u vasthoudt aan die zoon en dat u vasthoudt aan het woord van God. En dat het er niet om gaat wat u voelt. Dat het er niet om gaat wat u meemaakt, want we maken allemaal verdrietige dingen mee en moeilijke dingen. Die bron, die is daar altijd. Dat is uw anker. Dat is uw houvast. Dat is de rots waarop u staat. En dat bepaalt uw leven, ja. En uw toekomst. En niet de uiterlijke omstandigheden waar we mee te maken hebben, waar we mee te dealen hebben. Verdriet en pijn en moeite, alles kan ons overkomen. Maar dat hoeft geen afbreuk te doen aan het leven van God. Dat kan geen afbreuk doen aan het leven van God. Dat eeuwige leven van God zelf is onantastbaar. Alleen wij kunnen er soms een deken overheen trekken of getrokken krijgen. En dan zien we het niet meer. Of zoals Jezus zegt in dat voorbeeld, er staat een korenmaat overheen. Dus zeg maar een ijzeren emmer, een grote ijzeren emmer. Dan zien we het niet meer. Maar het vuur zal nooit uitgeblust worden van God. Het leven van Christus zal nooit uitgedoofd kunnen worden. Dit is niet vergankelijk. Dit is onvergankelijk. Dat is eeuwig leven. En dat leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Lieve kinderen van God, laat u niet bestelen. Lieve kinderen van God, laat u niet ontmoedigen. Lieve kinderen van God, laat u niet voor de gek houden. Lieve kinderen van God, geloof al die leugens niet. Geloof al die gevoelens niet. Geloof niet alles wat de mensen zeggen. Geloof alleen het woord en de zoon. En de Heer zal door zijn woord en door zijn heilige geest tot zijn recht komen, tot zijn doel komen. En dan hoeft u niet altijd iets te zeggen. Het is heerlijk als je vrijmoedig mag getuigen. Maar als het getuigenis in u is, zal niemand daaraan voorbij kunnen gaan. Dat is onmogelijk. Mensen zullen komen, of ze zullen afgestoten worden. Maar het is onmogelijk. Want het is de Zoon zelf. Het is God zelf. En dat is wat deze wereld nodig heeft. Een ontmoeting met de levende God. Dat is wat deze wereld nodig heeft. Niet nog meer boeken. Het zijn prachtige boeken. Ik kat ze niet af. Niet nog meer boeken. Niet nog meer wijsheid. Niet nog meer mensen die allemaal precies weten hoe jij het moet doen en het zelf niet kunnen doen. Wat de mensen nodig hebben, is het leven van God. Dat is de kracht van God. Dat zal u en mij zien hoe wij leven. Dat wij een bron hebben. Dat wij een verborgen kracht in ons hebben. Dat wij ook gewoon moe worden, maar dan zeggen: Heer, geef me kracht. En in al die dingen die wij nodig hebben, dat we tot hem gaan, laten we samen bidden. Hemelse Vader, ik wil u danken. Heer, voor de liefde van God. Heer, voor de trouw van God. En voor de genade van God. En voor de barmhartigheid van God. En Heere, u weet hoe wij hier zitten. U kent ons allen, van klein tot groot. En Heere, wilt u ons helpen. Als het donker wordt in ons leven, dat wij het licht aan zullen steken. Dat wij het aan zullen doen. In Jezus' naam. Amen.